Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van een nieuwe aflevering in onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust en waar we handig gebruik maken van de kusttram. Voor zij die de tocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen aangekomen zijn in Middelkerke. Meer bepaald in de Sint-Theresia-kapel. Deze indrukwekkende art déco-kapel leert ons onder meer wat meer over het leven van de heilige Therese van Lisieux, maar we vonden er ook, op basis van twee afbeeldingen die men kan terugvinden, respectievelijk links en rechts van het hoofdaltaar, inspiratie om bepaalde passages uit de heilige schrift te lezen en tot ons te laten komen. Zo spraken we in de vorige aflevering op het einde over de twee passages waar er sprake is van een wonderbaarlijke visvangst. En vandaag mogen we een andere passage tot ons laten komen bij het begin van onze pelgrimstocht, want ja, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Theresia-kapel voor een allerlaatste moment van meditatie. Het beeld dat we hier zien aan de rechterzijde van het altaar is Jezus die op de woelige wateren staat. En het doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de passage waar Jezus de storm tot bedaren brengt. We luisteren naar deze passage uit de Heilige Schrift. En wij mogen nog een derde passage ontvangen. Uit het heilige evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? En natuurlijk geen toepasselijkere plaats om dergelijke passages te mogen ontvangen dan hier op deze plaats waar we echt een steenworp van de Noordzee zijn. Op deze wijze ontvangen we enkele passages uit de Heilige Schrift die te maken hebben met water en lieten we ons vandaag in het bijzonder leiden door de inspiratie van de Sint-Theresia-kapel hier in Middelkerke. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, we gaan terug de tram op en naar onze volgende halte, naar de halte Duinenkerkje. Ja, heel toepasselijk, of meer toepasselijk kan het niet worden. We gaan naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerkje vlak aan de tramlijn eigenlijk, waar onder meer het graf van Ensor terug te vinden is.
Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise,
we verlaten de Sint-Theresia-kapel en zien aan onze linkerzijde eigenlijk nog de aanwezigheid van de Warandeduinen. We zijn daar langsgekomen toen we van Westende zo naar Middelkerke reden. En misschien is het wel goed om daar ook nog even te blijven bij stilstaan. Altijd interessant om iets te leren over de fauna en de flora van de gebieden waar wij langskomen. Iets heel typisch voor het duinlandschap, zo leert ons de website van natuur.be, is verstuiving. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die dus ook continu veranderen. Deze witte duinen, of zeereepduinen, zijn het leefmilieu van typische soorten zoals de zeewinde, de blauwe zeedistel, die we de vorige keer al mochten ontmoeten, de zeeraket en de heivlinder. Verderop, waar het duinzand dan langer gefixeerd wordt door vooral zandzeggen, ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met vleugeltjesbloem, muurpeper, blauwe bremraap en bruin blauwtje. Hier groeit ook de zeldzame liggende asperge en er zijn konijnen te zien. Waar de wind tot duinzand weg doet stuiven tot op het grondwatertafel, ontstaat een natte duinvallei. Er groeien parnassia en zelfs orchideeën. En hier en daar in het gebied zijn ook enkele bijzondere duinpoelen. Je vindt er onder meer de zeldzame kamsalamander en vele soorten libellen. Door de kleiige bodem van de dijk en de kwelwerking vanuit de duinen is er een unieke biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 meter hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater afkomstig uit de duinen, zijn er belangrijke schommelingen in het waterpeil, die een waardevolle, dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijke gedeelte loopt deze rietkraag over in een rietveld, dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes zien we hier een droog, verruigd rietveld overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt. U kan het zich voorstellen, het zijn plaatsen waar amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, het naar hun zin hebben. En allerlei rietvogels bouwen hier hun nesten. Denk maar aan de kleine karekiet. De rietzanger en de dodaars. Soms ontwikkelen zich dwergstruwelen met kruipwillig rond wintergroen en puntwasplaten. Maar bijna de helft van de warande- en sluisspuitduinen is ingenomen door duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en sleedoorn zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. Het is in dit struweel dat we de nachtegaal terugvinden, de fytis en de braamsluiper. En daarnaast bieden de bessen in het najaar natuurlijk welgekomen voedsel voor de vele trekvogels. Ja, we hoorden dus toch wel enkele bijzondere namen, zoals die kamsalamander, de grootste salamandersoort van ons land. En hij dankt zijn naam aan de hoge, gekartelde kam die de mannetjes op hun rug dragen tijdens het voorjaar. Ze lijken dan wel een klein waterdraakje. Ze kunnen maar liefst 16 centimeter groot worden, de mannetjes en de vrouwtjes nog iets groter, een 18 centimeter, en leven zowat 20 jaar. Het gaat dus over een zeldzame, inheemse salamandersoort. Naast de kamsalamander zijn er nog twee andere soorten gemakkelijk terug te vinden op deze plaats, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander, voor wie er interesse in heeft. Deze warandeduinen die vormen dus eigenlijk een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 kilometer tussen Middelkerke en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het allerbreedste punt. En de zogenaamde drakentoren van Middelkerke duidt het midden van het gebied aan. Hier stond vroeger de watertoren. Het ligt dus vlak aan de zee, want onze tramlijn die, ja, volgt eigenlijk de contour van het strand. En het is dus hier echt een wandelparadijs voor zij die er graag van willen genieten. De warandeduinen zijn zeker een plaats waar u terecht kan. Met dank aan Natuurpunt voor deze informatie, die we natuurlijk heel graag met u delen. De maand juni trouwens is een mooie maand om dit te doen, omwille van het feit dat er duizenden orchideeën in bloei staan en dat maakt het ook nog eens een bloemenparadijs voor de liefhebbers. Van onze kennismaking met de warandeduinen, en natuurlijk ook uitgebreid in onze vorige aflevering, de Sint-Theresia-kapel, gaan wij opnieuw de kusttram nemen, dierbare medepelgrims. En we nemen u natuurlijk heel graag met ons mee. We gaan opnieuw richting de Leopoldlaan. En dan heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel keren we een stukje terug richting de warandeduinen en dan neemt u de tram op het station Middelkerke-Krokodil. Dat is een mogelijkheid. Na een mooie wandeling gewoon even de kusttram op en dan verder onze pelgrimstocht afleggen. Dan komt u opnieuw voorbij de Sint-Theresia-kapel, helemaal langs de Leopoldlaan, tot men aan Middelkerke-Casino-halte komt. Daar kan men ook de tram nemen. Wij gaan naar die richting wandelen. Zo nemen wij dus de kusttram richting Oostende, dat we langzamerhand zullen naderen. Maar alvorens we dat gaan doen, komen we nog voorbij een bijzonder domein waar ik zo meteen graag iets over vertel. Laten we de tram opstappen, genieten van het uitzicht van de zee, van de duinen die ons voorbij gaan en van deze dag aan de Belgische kust.
Het liedje van de zee, dat...
dat eeuwig deint langs duin en strand, houdt mij gebonden aan een rustig vlakke land. Het liedje van de zee zweeft op de vleugelen van de wind, recht naar mijn hart waar het altijd een toevlucht vindt. Waar ik ook mag komen, zal ik blijven dromen van mijn heerlijk gouden Noordzeestrand. Niets kan dat vervangen, steeds zal ik verlangen naar mijn heerlijk Noordzeestrand. Het liedje van de zee klinkt als een hymne in mijn oor, als ik de golven ruisend zingen hoor in koor. Het liedje van de zee troost mij wanneer ik heimwee ken, naar het stille polderland waar ik geboren ben. Waar ik ook mag komen, zal ik blijven dromen van een heerlijk gouden Noordzeestrand. Niets kan dat vervangen, steeds zal ik verlangen naar mijn heerlijk Noordzeestrand. Dai 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 dai, dai 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 dai, dai 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 dai.
Alvorens wij op bezoek gaan in de volgende halte, de volgende bijzondere kapel die we mogen leren kennen, zo vlakbij Oostende, komen we met de tram voorbij een bijzonder domein, dat heet Atlantic Wall. En daar kan u eigenlijk hoofdzakelijk drie zaken bezoeken. Opnieuw een hele dag uitstap, de moeite om naar de kust te komen en u daarvan te laten genieten. Wij zelf hebben geen halt gehouden op deze plaats. Het zou ons te ver brengen om dat te doen, maar ik mocht al eerder op een andere gelegenheid hier een dag uitstap van maken die absoluut de moeite waard is. En daarom willen we toch ook graag er zeker even de aandacht op vestigen. Voor eerst brengt het een beetje koninklijke geschiedenis naar boven. In het jaar 1902 zal koning Leopold II de kern van het huidige domein aankopen. Dus begon de historiek van deze plaats ook als koninklijk domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd en het domein dat deel uitmaakte van de koninklijke schenking werd nadien door koning Albert I en dat is een figuur die hier onlosmakelijk mee verbonden is, prins Karel stelselmatig vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de batterij Aken gebouwd en tijdens Wereldoorlog II werd de Atlantic Wall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na de Tweede Wereldoorlog zal prins Karel intrek nemen in het domein en het park verder uitbreiden. Het gaat hier natuurlijk over de regent van België. Nu, wie was deze prins Karel? Wordt ook de redder van de Belgische monarchie genoemd. Hij was prins van België en graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op 10 oktober 1903 in Brussel geboren. Zijn broer, Leopold, zou in 1934 de koningstroon bestijgen. Maar onverwachts kwam daar verandering in toen Karel in september 1944 als regent en dus tijdelijk staatshoofd van België werd aangesteld. En dat heeft natuurlijk te maken met de koningskwestie. De Duitse troepen die vallen België binnen op 10 mei 1940. En het werd toen al vrij vlug duidelijk dat het Belgische leger niet helemaal was opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Koning Leopold III nam daarop de beslissing om tegen de zin van de regering in op 28 mei de capitulatie van België te ondertekenen. Het op dat ogenblik in Frankrijk verblijvend Belgisch kabinet van de eerste minister Hubert Pirlot distantieerde zich hiervan fel en sprak in een radioboodschap zelfs van defaitisme. Meteen daarna verklaarden de regeringsleden dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De breuk tussen de escalatie van het conflict bereikte daarna een nieuw hoogtepunt toen bleek dat koning Leopold reeds in september 1941 een huwelijk was aangegaan met de gouverneursdochter Lilian Baals, terwijl de burgerlijke echtverbintenis pas een goede 3 maanden later plaatsvond, zonder voorafgaandelijk overleg met de regering in ballingschap. Groot probleem dus, zowel prins Karel van België als de koninklijke familie werd intussen tijd door de Duitsers onder huisarrest geplaatst in het paleis van Laeken. Na de landing van de geallieerden op de Normandische stranden in juni 1944 werd koning Leopold samen met zijn gezin door een detachement van de Schutzstaffel, de SS, overgebracht naar het kasteel van Hirstein in Duitsland en vervolgens naar Strobel, een dorpje aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Prins Karel kon aan deze gevangenschap ontsnappen door zich op een boerderij in de Belgische Ardennen te verschuilen. Uiteindelijk zou hij dus de vraag krijgen op 21 september 1944 om de grondwettelijke eed af te leggen als regent en werd zo de facto het feitelijk staatshoofd van België. Een oplossing dus voor die zogenaamde koningskwestie. Uiteindelijk zou er een stemming plaatsvinden, een volksraadpleging, of de koning kon terugkeren. Dat was onder leiding van de toenmalige premier Gaston Eyskens in maart 1950. Uiteindelijk zou het vooral Vlaanderen zijn, met 72% die ervoor zou kiezen om de koning te laten terugkomen, terwijl in Wallonië eerder groot verzet werd aangetekend. Slechts 58% bleek bereid om de koning opnieuw met open armen te ontvangen. Hoe dan ook, de koning kon terugkeren na een nipte meerderheid. En kort daarna, op 22 juli, zal de koning afreizen naar Brussel. Dit leidde trouwens tot hevige rellen in het Franstalig landsgedeelte. Uiteindelijk zal op aanraden en het vrees ook voor een verdere escalatie van de situatie, de toenmalige eerste minister, we spreken dan al over Jean Duvieussart, zal koning Leopold III er in toestemmen om troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die daardoor de 5e koning der Belgen werd. Op 20 juli 1950 legde prins Karel van België op verzoek van de regering zijn functie als regent neer. En hij verkoos zich terug te trekken uit het openbaar leven hier op het domein Raverszijde, vlakbij Oostende. Hij legde zich in de daaropvolgende jaren toe op tekenen en schilderen van onder meer portretten en vergezichten, die ook in het huis, zeg maar, de residentie van prins Karel, te bewonderen zijn. Uiteindelijk zou hij overlijden op 1 juni 1983. Hij werd met grote dankbaarheid en nationale eer begraven en nadien bijgezet in de koninklijke crypte te Laeken. En u hoort het al, het thema van de wereldoorlogen, ja, dat spreekt hier in alles wat men kan terugvinden in de duinen, hier in dit duinengebied. Je kan hier namelijk een selectie van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie bezoeken, met meer dan 60 bunkers, open- en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsstellingen. Je kan enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een echte codeermachine, een Enigma, en je komt er meer over te weten natuurlijk wat zich hier heeft afgespeeld. Je kan je hier verdiepen in de boeiende geschiedenis van het dagelijks leven in de kustbatterij en aan de bezette kust. En men gebruikt hier ook tal van technieken voor om dat verhaal te vertellen aan de bezoeker. Verder is het ook mogelijk om batterij Salzwedel Neu te bezoeken en ontdek je zo meer over de Tweede Wereldoorlog. Beide wereldoorlogen komen hier samen en vertellen dit verhaal. Zeker de moeite dus, al twee redenen om hier halt te houden. En dan een derde reden die we toch ook even willen vermelden. Momenteel helaas gesloten omwille van restauratiewerken, maar zoals ik u al aangaf, heb ik op een andere gelegenheid de mogelijkheid gehad om deze tentoonstelling te bezoeken. En dat is namelijk anno 1465. U kan dus altijd even op de website gaan kijken om te zien wanneer deze opnieuw zou geopend zijn, maar het is dus een gereconstrueerde middeleeuws landschap langs het huis van een rijke reder in de woons van een vissersweduwe, wordt je onder meer geleid. Je loopt dus rond in walraverszijde naar anno 1465. Een vissersdorpje dat uiteindelijk onder water kwam te staan en het is dus een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Een beetje veel informatie, maar het is dan ook een heel rijk gebied hier dat men kan bezoeken. Zeker de moeite om halt te houden in Atlantic Wall, als u er de mogelijkheid toe heeft. Goed, wij snorren verder langs het spoor en komen zo terecht bij onze volgende halte en maken kennis met de halte Duinenkerkje. Vlak in een gebied van Oostende dat Mariakerke Bad heet, de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.
Het liedje van de zee is het wiegeliedje voor elk kind dat net als ik bij het strand zijn prille jeugd begint. Het liedje van de zee blijft als een lokroep om je heen en brengt op tijd en stond zijn kinderen weer bijeen. Want waar zij ook komen, blijven zij steeds dromen van hun heerlijk gouden Noordzeestrand. Niets kan dat vervangen, steeds gaan zij verlangen naar hun heerlijk Noordzeestrand. Niets kan dat vervangen, steeds gaan zij verlangen naar hun heerlijk Noordzeestrand.
En zo zijn we dus in Mariakerke beland. Nee, we zijn niet teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen, want daar heb je natuurlijk ook een Mariakerke vlakbij Gent. Maar we bevinden ons vlakbij Oostende, Mariakerke Bad. En daar heb je een halte van de kusttram die heet het Duinenkerkje. En uiteraard als pelgrim is het voor ons een uitnodiging om uit te stappen en even te ontdekken waarover dat nu eigenlijk gaat. En wanneer je onderweg bent naar het Duinenkerkje, dan zie je een verwijzing naar het graf van James Ensor. Die ligt hier vlakbij op het kerkhof begraven. En dan ga je het Duinenkerkje binnen en dan komen we plots in een totaal andere stijl terecht. Zoals we in de afgelopen afleveringen al verschillende soorten architectuur en tijdsperiodes hebben mogen ontmoeten, ontmoeten we nu een veel oudere kerk. Het is zo dat in 1071 reeds gewag wordt gemaakt op deze plaats van een parochiegemeenschap met een kapel, gesticht door graaf Robrecht de Vries, Onze Lieve Vrouw ter Streep, met een verwijzing naar een parochiegemeenschap op het oostelijke uiteinde van Testerp, het eiland voor de kust ervan afgescheiden door een wijde kreek. In 1171 is hier reeds sprake van een kerk of kapel, Sancte Maria Capella, later Maria de Testrep genoemd in 1236. En in 1266 Onze Vrouwe de Testreep. In 1304 is er duidelijk sprake van een kerk Sinte Maria Kerke Testrep of Beata Maria Testrep. Bij de grote dijkbreuk van november 1334, waarbij grote delen van het land eigenlijk verzwolgen werden door de zee die hier zich vlakbij bevindt, zo zegt in de Chronieken van Vlaanderen van Nicolaas Despars, die parochiekerke in het dorp Ter Strepe bij Oostende toegewijd aan de heilige moeder gods, door de zee ingenomen geweest ten jare 1334. Op die plaats werd een eenbeukige bakstenen kerk vervolgens gebouwd en een lage toren in gotische stijl in de tweede helft van de 14e eeuw. En men vermoedt eigenlijk dat de kerktoren, die nu een spits heeft, vroeger plat was en moet dienst gedaan hebben als een soort van vuurtoren. De kerk heette Sinte Mariekerke. Het waren de heren van Wijnendalen die het recht hadden een kandidaat aan te duiden voor het pastoorschap van deze kerk. In juli 1489 zal Oostende worden geplunderd en in brand gestoken door de Oostenrijkers, aanhangers van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, aangevoerd door Daniel van Praat, kapitein van Nieuwpoort. En het kerkje werd vernield. In 1548 wordt de kerk helemaal verwoest bij de inname van Oostende door de Engelsen en de Hollanders, maar wordt opnieuw opgebouwd in 1568. En we zien hier van voor aan het hoofdaltaar. Er zijn twee altaren naast elkaar eigenlijk, wat toch wel heel bijzonder is, want de Maria-kapel, zeg maar, of het Maria-altaar dat zich aan de linkerkant van het hoofdaltaar bevindt, is bijna even groot als de ruimte waar het hoofdaltaar staat. Nu, daarbij zien we een hele oude doopvont met het jaartal 1594. En inderdaad, in 1594 werd deze doopvont in Doornikse steen toegevoegd aan de kapel. En in die periode zal het kerkje een bepaalde weelde kennen. Doordat de vroegere moerassen in de omgeving van de kerk omgebouwd werden tot landerijen, dat betekende natuurlijk ook mogelijkheid tot schenkingen, inkomsten van de parochianen die de kerk omringden. Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 dan, trok het leger van de prins van Oranje zich terug naar Oostende. En zo staat er in de archieven, is gelogeerd geweest omtrent de kerken van Sainte Marie bij Albertus Schansen, verwijzend naar dit mooie kerkgebouw. Tijdens het beleg van Oostende, wat een van de bloedigste periodes is uit de 17e eeuw, werd het kerkje gedeeltelijk verwoest. Hier vlakbij vond men het Spaanse fort van Sint Albertus, het hoofdkwartier en de residentie van de aartshertog Albrecht en de aartshertogin Isabella. Bij de belegering die hier heeft plaatsgevonden, die ook vele mensenlevens heeft gekost trouwens, vermoedt men dat het kerkje opnieuw vernield werd. En daarna werd het bij gebrek aan fondsen tot herstel begonnen met de herstellingen, maar dat gebeurde zeer langzaam. En dat onder de hoede van verschillende pastoors. Het jaartal 1638 vinden we terug in de nis met het Mariabeeld in de toren. En in 1642 weten we dat de herstelde kerk opnieuw wordt ingewijd door de bisschop van Brugge. Ten tijde van de Spaanse successieoorlog werd deze kerk ingericht als militair hospitaal. Verschillende zware stormen die plaatsvonden in november 1716 zouden nog meer schade aanrichten aan de kerk, onder andere aan het dak. Het mag een mirakel wezen dat het kerkje uiteindelijk toch bewaard kon blijven, dankzij een rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen tegen de abdis van Petegem, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. De nieuwe pastoor, Josephus de la Bulke, die zal voor een verdere uitbouw van de kerk zorgen. Opnieuw zal het Duinenkerkje zwaar te lijden hebben onder de Oostenrijkse successieoorlog, wanneer Oostende zich overgeeft op 23 augustus 1748, ligt de stad half in puin en ook het kerkje heeft heel veel schade geleden. Het wordt opnieuw hersteld in 1758 en er wordt zelfs een sacristie bijgebouwd. We kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de geschiedenis, dat de mensen hier op een of andere manier er alles aan gedaan hebben om dat kerkje hier te behouden. En dat ook onze lieve vrouw en onze Heer hier zeker een plaats hebben willen hebben, zo vlakbij Oostende. Het is in de periode van de restauratie dat er 5 zeer kunstzinnige plafondschilderingen van Emmanuel Lacroix worden toegevoegd en een rococo-lambrisering in 42 panelen van de bruggelingen Frans Vijs en Sébastien Widou. De pastoor die dit alles heeft in goede banen geleid, die overleed in 1761. En achteraan de kerk is er een devotiekapel waar de pastoor te rusten is gelegd. Helemaal aan de linkerkant zien we ook de preekstoel die in 1763 werd toegevoegd. Deze wordt ondersteund door een vrouwenfiguur met kruis in de linkerhand, een beeld van de lerende kerk die het woord verkondigt. De 3 panelen in de kuip verbeelden een zegenende Christus met wereldbol, de heilige maagd met 7 sterren en Sint-Jozef. Het hoofdaltaar is klassicistisch in stijl en dateert uit 1771 en heeft de vorm van een graftombe. En we zitten er eigenlijk vlakbij en dat geeft ons de mogelijkheid om de schilderijen die boven het hoofdaltaar hangen even te bewonderen. Het grootste schilderij, denkt men, is van de hand van Gaspar de Kraaier uit de Antwerpse school. Hofschilder van de toenmalige aartshertog, een pronkstuk gemaakt met meesterlijk talent. Een tafereel met schipbreukelingen omgeven door Spaanse schepen. Boven de wolken kijkt Jezus Christus toe in rode mantel, terwijl een smekende Onze Lieve Vrouw wijst naar het drama van 3 schepen en 8 drenkelingen in de ontketende zee. En vroeger stond het hoofdaltaar een beetje meer naar voren eigenlijk, en er is dus een windroos op de vloer hier in het koor dat aanduidt waar dat altaar vroeger zou gestaan hebben. Onder het altaar bevindt er zich een graf van een onbekende adellijke geestelijke, die stierf in 12 januari 1095. En dat werpt natuurlijk wel enkele vragen op. Stond de oorspronkelijke kapel reeds op deze plaats, of werd het graf later naar hier overgebracht? Het zijn vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ook heel interessant is dat diezelfde Emmanuel Lacroix voor 10 verschillende religieuze schilderijen heeft gezorgd, de 5 blijde mysteriën en de 5 droevige mysteriën. En dus zien we dat er een hele grote devotie is geweest, altijd, tot de heilige maagd Maria. En dat deze ook werd uitgedrukt in de kunstwerken die hier terug te vinden zijn. Ook zeer interessant is dat men weet dat deze werken, de tand destijds, die is natuurlijk soms ook genadeloos voor schilderijen. Deze werden gerestaureerd door Henri Permeke en Constant Permeke. En het feit dat het graf van James Ensor hier terug te vinden is ook een bijzonder iets, want het is James Ensor die sterk zal protesteren tegen de plannen die men had om het kerkje af te breken, omdat er verderop een grotere kerk zou gebouwd worden. En onder andere August Vermeijlen, samen met James Ensor, heeft hier eigenlijk echt protest op aangetekend, waardoor het dus niet verder kwam dan maar enkele plannen en dat het al heel snel werd afgevoerd. Het was de Commissie voor Monumenten en Landschappen die zal beslissen om het kerkje te restaureren, wat ook gebeurt in 1905. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond tegenover dit duinenkerkje de batterij Cecilia van de Duitse kustverdediging. Op bevel van de Duitse commandant moest de toren gehalveerd worden om geen richtpunt te worden voor geallieerd geschut van op zee. En dus werd de toren gesloopt, tot juist boven de nis met het Onze Lieve Vrouw beeld. Naast James Ensor liggen hier 3 Oostense burgemeesters begraven.
Ook de laatste burgemeester van Mariakerke heeft hier ook zijn laatste rustplaats. En dat het de moeite is om deze mooie kerk te bezoeken, getuigen ook het feit dat het de hoofdrol heeft gespeeld in tal van kunstwerken van belangrijke kunstenaars, waaronder natuurlijk James Ensor. Opnieuw een prachtige halte op weg naar Knokke, want dat is natuurlijk de eindbestemming voor vandaag. Alvorens wij dus opnieuw de rugzak opnemen richting de tramhalte gaan, die hier niet ver vandaan ligt, is het ook zeker het moment om opnieuw een weesgegroet te bidden in deze kerk die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw Terduinen, bid voor ons. Momenteel nog geen mensen ontmoet in dit deel van de tocht. Maar niet getreurd, we gaan onze weg verder zetten. En wie weet krijgen we nog het geschenk van enkele ontmoetingen in een van onze komende haltes. We gaan van hieruit richting Oostende. Daar hebben we nog de mooie Petrus en Pauluskerk te bezoeken, waar we ook een bijzonder praalgraf kunnen terugvinden. En gaan we even aankloppen bij de zusters Clarisse. En wij nemen u zeer graag mee. En u kon het horen, we hadden nog niemand ontmoet op onze weg. Eén weesgegroetje en de laatste klank van het amen was nog niet uitgestorven of er kwam iemand binnen in de kerk. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe onze lieve vrouw voorziet, hoe God voorziet op onze pelgrimstocht. Daar zag ik Antoinette een kaarsje branden bij onder meer een beeld van de heilige Antonius. En dat was voor mij de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Ja, beste luisteraars, ik zei daarnet, we hebben jammer genoeg nog niemand ontmoet op onze tocht. En mijn woorden waren nog niet koud en Antoinette kwam de kerk binnen wandelen. Kijk, zie, zo werkt dat nu eenmaal. En ik zag u hier, Antoinette, een kaarsje aansteken in de kapel hier achteraan bij onze lieve vrouw Terduinen, bij de heilige Antonius. U heet Antoinette, ik zie de link al een klein beetje. Kunt u misschien u kort voorstellen en eens komen vertellen wat u hier komt doen vandaag?
Ja, ik kom iedere dinsdag hier in de kerk van Ensor mijn kaarsje aansteken voor Sint Antonius, voor te bekomen dat alles goed gaat. Dat is al.
Ja, dus iedere dinsdag. Vanwaar de traditie om dat iedere dinsdag te komen doen?
Dat is zijn feest, de dag van zijn feestdag is, hé. En daardoor kom ik iedere dinsdag. Want in het binnenland was er iedere dinsdag een mis, waar dan mijn mama altijd naartoe ging. En die is dan gestorven op de dag dat ze belde. Het is te zeggen dat Sint Antonius haar geholpen heeft. En ik vergeet dat niet. Ze wilde niemand ten laste zijn. Ja. En ze heeft 9 dinsdagen gebeden om niemand ten laste te zijn. En de 9e dinsdag zat ze dood in haar zetel. Een hartaderbreuk. En ik heb dat gesignaleerd in Padua bij Sint Antonius. En ze zei, het is een echt mirakel.
Ja, want dat is wel heel bijzonder. Zij is een noveen begonnen tot Sint Antonius. En op de 9e dag is ze heen gegaan.
Op de 9e dinsdag. Ja. 'S morgens zat ze dood in haar zetel. Ja, dat is echt waar.
Natuurlijk, het moeten afgeven van uw mama is altijd heel moeilijk. Maar hoe heeft u dat zelf ervaren, dat dat op die 9e dinsdag was?
Omdat ze, altijd zo devoot was voor Sint Antonius. Alleen maar naar de kerk ging ze wel, soms, weet wel. Maar Sint Antonius was haar heilige.
Weet u van waar dat kwam? Hoe heeft zij zelf Sint Antonius leren kennen? Heeft ze er ooit over iets over verteld?
Van vroeger zeker, van in de familie, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat zij daar zo devoot voor was. Ja.
Is ze ooit in Padua geweest?
Nee, ik ben in Padua geweest. Voor te bedanken.
U zet dus eigenlijk die traditie verder, omdat uw mama eigenlijk toch wel een geschenk heeft gekregen.
Ja. Ja, want ze was maar 72, dus ze was niemand. Ze had een grote familie en ze wilde niemand, ze wilde niet in rust, ze had niks. Ze wilde niemand te lasten zijn. Dus dat was haar wens. En daardoor doe ik dat verder. Mm-hmm. Omdat ik ook het een en het ander heb, maar ik kan niet zeggen wat. Mijn man is ook niet goed. En ik wil hebben dat dat in orde komt.
Ik ga, als de microfoon uitzet, u toch de naam vragen van uw man en dan neem ik hem zeker mee in ons gebed onderweg. We gaan dat zeker doen, hè? Want we zijn onderweg naar Knokke. We hebben nog heel wat plaatsen te bezoeken, dus we gaan daar zeker aan denken. Heeft u misschien een voorbeeld van iets waar de heilige Antonius u al concreet mee geholpen heeft in uw leven?
Ja, natuurlijk verloren voorwerpen. Ja, ik was gisteren al mijn sleutels van mijn auto kwijt. En als ik thuis kwam, lagen ze tussen de garage en de ding. Voilà.
Een klein gebedje tot Sint-Antonius en daar zijn ze.
Kom maar, mijn kerrie.
Wel, maar als u zo spreekt tot Sint-Antonius, dan is het toch wel een echte vriend van u.
Ah, ja, natuurlijk. Anders doe je dat niet, hè. Mm-hmm. Maar naar de kerk gaan we zo heel... Het is alleen die... Ik kom altijd naar dat kerkje hier. Omdat, als ik niet kan komen, ben ik niet op mijn gemak.
Ja.
Ja, ik ga dan in dat dorp waar wij wonen, maar dat is hetzelfde niet.
Ja. Ik vind het wel heel mooi. Uw band met Sint-Antonius heeft natuurlijk zeker ook te maken met wat uw moeder u ergens heeft geleerd.
Ja.
Was het voor u een verrassing dat op de negende dag van die novene dat uw moeder kwam te overlijden?
Ah, ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat was een mirakel. Ze hebben dat gezegd in Padua, dat is een echt mirakel. Ik heb dat gesignaleerd en ze zeiden dat is een echt mirakel. Ja, wat moet we ervan geloven?
Wel, het is natuurlijk een feit, hè?
Notos staat slecht geparkeerd.
U hoort het, beste luisteraars, we gaan aan het toilet moeten laten gaan, want we zouden niet willen dat je een boete hebt.
Ja, een sleutels, ja.
Ja, voilà. Anders een gebedje tot Sint-Antonius en je zult ze wel vinden, uw sleutels. Zijn ze nu weer kwijt?
Voilà.
Zie?
Knipte maar.
Het is altijd zo, we beschouwen één ieder die we ontmoeten op onze weg als een cadeau van God. Hoe dan ook, ja? En... we zullen hoe dan ook bidden voor uw man.
Emotioneel een beetje van gepakt, omdat je dat doet. Ja, omdat dat is iets speciaals.
Ja.
Hey?
Ja, absoluut. En we delen het ook op die manier een stukje met onze luisteraars. En zij kunnen zich ook weer bemoedigd voelen in hun eigen geloof. Dus dat is toch een cadeautje.
Je moet geloven in iets. Dan geeft je steun.
Ja.
En anders, wat is de wereld? Wat is het leven? Als er niets is, staat voor de deur.
Hey? Ja, ja.
Voilà.
Absoluut. Ik ga u laten gaan, zodat je zeker geen boete hebt. Ja. Dank u wel en nog een hele fijne dag. Hè? Ja, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we naar het graf van baron James Ensor. En gaan we een klein beetje over zijn leven vertellen en ook over enkele van de belangrijke kunstwerken van zijn hand. Van daaruit gaan wij opnieuw de kusttram nemen en houden wij halt bij de zusters Clarisse. Daar zijn we te gast bij zuster Martien, die de overste is van de laatste vrouwelijke congregatie in Oostende. Een boeiend gesprek mag u zeker verwachten in een volgende aflevering. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u opnieuw dat u bent meegegaan tot hier, tot aan het Duinenkerkje vlakbij Oostende en het graf van James Ensor. En dan gaan wij van hieruit een volgende keer verder richting Knokke. Van harte dank voor uw meegaan op deze pelgrimstocht. Graag tot een volgende keer.